chest up, it didn't work at all. Come back, come back, girl, and please come back. Talks to the wall about self-control. Heaven had its way. A last deep breath. Her eyes so wet. Tried out to live on her own. 2 years ago in a quarrel, she left home. Oh, I got my own way, she crept down in the hole. Further in March, I stopped her, it didn't work at all. Back, back,
back,
come back. Can I please
come back?
You're the only one, please.
Won't you come back?
Back, 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 back,
come back.
Can I please
come back?
You're the only one.
Come back.
Can I?
Dit is Radio De Vrije Keizer, er is even een pauze in de zaal. We zenden nog steeds uit en we zijn van plan heel de avond uit te zenden. Nou, het begint weer, dus hoor maar.
But now I know better, cause here isn't chill. What can I do to tell you the truth about you? What can I say to all the games you play with me? Isn't it true that I saw you walking with another man, girl? It isn't true, you said my girl, I love you. I think I'm gonna leave this town tomorrow. I pick my bags and catch the ice train. I went so nervous I couldn't sleep last night. And all I see are clouds and so much rain. What can I do to tell you the truth about you? What can I say to all the guys who play with me? Isn't it true that I saw you walking with another man, girl? It isn't true, it's in our gun. I love you. Oh, 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 oh. et des chantiers, et c'est pas un camp.
I love you.
Shh. Are you happy now? Hope someday he will let you down. The year was gonna shout, he won't hear at all. To tell you the truth about you. What can I say to all the games you play with me? Isn't it true that you're walking with another man, girl? It isn't true, you said I can go out of you. It isn't true, you said I'm a girl. I love you, honey.
Dank u! Wie zei dat? Zijn er nog nazi's in de zaal? Walk a dog and get some toys.
You need to wind me up again.
You need to wind me up again.
You are, oh. YDP!
Hey, to me the M-Song, my electric mistress. It's a sensation that gives me lots of fun. The photometric skull is my 45 lens.
In the lipstick and my electric.
We draaien de muziek even weg. Want deze avond is ook bedoeld voor informatie. We willen jullie een indruk geven van wat zich vandaag heeft afgespeeld en wat er vanavond is gebeurd. En dat zenden we nu even uit. Even wachten en even pillen, dat hoort bij de keizer. Ja.
Moet ik hier even vast vooruit? Nee,
looking at you. What can I do?
Vanmiddag getroffen door de aanwezigheid van iemand in een totaal militair tenue. Nou ja, en dat was voor ons de aanleiding om er even naartoe te lopen. Een beetje zenuwachtig natuurlijk, omdat je toch niet gewend bent om zomaar vrienden te gaan praten met mensen in uniformen. Maar ja, hoor maar wat geworden is.
Oké, we zijn hier in Paradiso. Waar de PMC tentoonstelling is. En nou, we hebben een Amerikaanse soldaat gesignaleerd die hier in vol ornaat rondloopt met alle onderscheidingen van dien en een zonnebril op. May I ask you something?
Sure,
yeah.
No, why not? No.
Okay. But what are you doing here? You know what it means here?
Yeah, I know what it means. And I'm staying here with a friend of mine, and I thought I'd, just drop in and see what's going on.
What do you think about military action against their own people when there is a strike or a war or a...
Well, if it's absolutely necessary, it has to be done.
Yeah. But, if population would be, had to be satisfied, I think so.
Satisfied?
Yeah, with, if not, you get actions like this. But I think Dutch people will never be satisfied. It's hard to get so far.
Hard to satisfy.
American people is satisfied?
No, they never.
Never?
No.
You think it's better when they're satisfied?
Yeah, it would be nice, but...
Are you satisfied?
When are they satisfied?
I think without any army in the world, it would be
quite easier.
But when your officer says you have to shoot against... to shoot against someone.
Yeah.
Somebody.
Oh, civilian or whatever.
Civilian. You just don't know what about. Should do it.
I would get some doubts. Yeah. I don't know. I really don't know.
Like a situation now in Poland. You can see, right? People have to shoot on the miners. Well, the same could happen in the States. Has happened
it has
there.
Happened.
Yeah. It has happened.
And well,
should you do it?
I think so, yes. It's my duty.
It's your duty.
But I could, if it's not for a cause.
The uniform is your brain, so you only take orders from headquarters or something?
If I, for instance, would be sent out to Africa as an American, as ambassador of my country, and I would have to shoot black people, I would not. I would refuse.
Yeah?
Definitely.
How about Spanish?
Spanish.
yeah.
I don't know. Anyway.
But what is your duty? What do you think?
What do you mean? What I do in the army?
What do you say? Or as a human being, or
your answer, boss. I do it because that's my duty.
Yes.
What's your duty?
Yes. What's my duty? Well, to serve my country.
But what do you think your duty is?
Your country or the citizens of your country. Sometimes there's a difference between them.
Yes, that's a fact, yes.
And then you...
Yeah, the government. I mean, I'm a soldier, so I have to do what my commander tells me to do.
Oh.
But once again, if it's if it's something I won't like, I'll bust my knee or something, and I say, "Oh, guys, sorry, I just busted my knee. Goodbye."
It's a bad. Why did you go in the army?
Why did I go in the army? Because I had to.
And he stayed in.
And I stayed in. I was happy.
So,
army's not always bad.
You know, enjoy the army.
Army is not always bad. Really, you got good jobs in the army too.
I don't think so, but...
Oh, well, anyway. Maybe you should go into the army and see for yourself. It's got a lot of benefits, too. You hear a lot of negative things about it, but it's got some good things, too.
You think that things, as it happened here, this kind of actions will be possible in America?
Definitely not.
Why not?
Because we have a building called the Pentagon, and in the first place, any person without papers that gets within 500 feet of the Pentagon will be stopped. I mean, it would not be possible in any way to find papers in the Pentagon is pretty easy, pretty tough. It's such a fucking big building. We got about 1,000 miles of corridors. Now, you wouldn't know what room to go to.
Yes, but... also here, it was not the main place, but just a pretty little office where we went into.
Well, I mean, we haven't got that. We haven't got a subdivision, and even if it is a office, executive office, whatever, it's heavily armed and it's on a base. It's not just a building in the street.
It is. In the Netherlands, so it is possible here.
Oh, yeah, here it is, but in the States, it would definitely not be possible, such a thing. Such an action, no way.
I'm pretty sorry, but maybe you can try.
You will try, you can try, but I wouldn't in the States. I don't know. I would strongly...
We're still missing two numbers of those PMC papers.
Two numbers?
Gerdermann and Helvens, good. 3 and 4.
Nou, momenteel niet goed dan ook, want
toen was
nog zelf niet al.
Dat
is de question. I'm thinking about it.
Stop your recording.
What you doing in the army?
My function is a military policeman.
Yes.
Is actief geweest vanaf de 30e jaren al. Hij is lid van de...
Ja, oké, dit soort onzin kun je verwachten van mensen die zo waanzinnig fanatiek gedrild worden. Maar ja, er waren gelukkig ook nog een beetje fatsoenlijke mensen en die zijn dus ook op het podium aan het woord geweest. En een van hun nu aan het woord.
Ze hebben echt een volgehouden.
Ze hebben verschrikkelijke honger geleden. Maar ze zijn doorgegaan totdat ze echt dood dreigden te gaan van de honger. En toen zijn ze naar boven gekomen. Tijdens die actie hadden de leiders van het stakingscomité...
Dit is Dirk Sauer en die is dus op een heel bijzondere manier Polen binnengekomen. Terwijl het helemaal afgesloten was voor journalisten, überhaupt voor iedereen. En hij heeft, heeft daar een aantal indrukken op gedaan en daar vertelt u nu over. Oh, nou, dit is Dirk Sauer. Hij vertelt over Polen. Hij is daar geweest, hoewel het land hermetisch afgesloten was. Hij is daar geweest tijdens nieuwjaar en kerst, geloof ik ook. En niemand mocht daarin. En vandaar ook dat er nauwelijks berichten zijn over wat er na de staatsgreep in Polen gebeurde. Maar hij vertelt over de indrukken die hij daar heeft opgedaan.
Zich om hun middel hadden ze dynamiet gebonden. En ze stonden bij de mijnschacht met dynamiet om hun middel en met brandende sigaretten. En daar stonden ze dag en nacht. En daarmee hielden ze de politie en het leger op een afstand. Want ze zeiden, als jullie meer dan 300 meter bij ons in de buurt komen, dan blazen we onszelf en daarmee de hele mijn. En de 2000 mijnwerkers die op dat moment beneden waren, blazen we op. Maar na 2 weken, toen hadden ze helemaal geen eten meer en toen moesten ze wel naar boven komen. En toen waren er uitdrukkelijke garanties gegeven door de overheid dat er geen arrestaties zouden plaatsvinden, geen strafmaatregelen. Maar ze waren nog niet boven of het hele stakingscomité werd gearresteerd. Alle actieve arbeiders werden opgepakt. En alle andere arbeiders werden ontslagen. En kregen te horen dat ze alleen terug konden komen in de mijn als ze een verklaring ondertekenden waarin ze beloofden nooit meer te zullen staken en geen lid meer te zullen worden van Solidariteit. En ja, dat was natuurlijk een enorme intimidatiepolitiek die het voor de mijnwerkers daar erg moeilijk maakt om hun strijd voor te zetten. Want het is namelijk zo, als je geen werk hebt, dan krijg je geen voedselbonnen. En zonder voedselbonnen krijg je geen eten, want eten kan je niet meer kopen in Polen, daar moet je bonnen voor hebben. En onder die dwang hebben een hoop mijnwerkers besloten om die verklaring te ondertekenen. Wat dus het meest opvallende is van de situatie in Polen, is dat aan de ene kant, als je nou maar een beschikking hebt, de controle hebt over alle communicatiemiddelen, over de media, dat je dan een hele grote greep hebt op het dagelijks leven. En als je dat koppelt aan intimidatietactieken, aan arrestatieplannen, dingen die ook in Nederland allemaal klaar liggen, dan is het eigenlijk vrij simpel om een land in je greep te houden. En om, zoals in Polen, de arbeiders te onderdrukken. Wat mij dus zo opviel daarom ook was, dat je maar heel weinig militairen op straat zag. Ik heb helemaal geen tanks gezien. Ik heb geen gigantische kolonnes gezien. Dat zijn dingen die je eigenlijk verwacht. Maar dat is een volkomen verkeerd beeld, een achterhaald beeld. Met politie. Je hebt daar elite troepen, de militia heet dat. Dat is een soort marechaussee, dat zijn er 60.000. Met die 60.000 mensen, goed getrainde troepen, daarmee is die staatsgreep een feit geworden. En het leger in Polen, daar hebben ze de autoriteiten meer last dan plezier van gehad. Omdat in een groot aantal steden de dienstplichtige soldaten zich bij de arbeiders hebben aangesloten. Maar dus het idee dat een leger, dat per se noodzakelijk is om een noodtoestand in te voeren en een staatsgreep zoals in Polen heeft plaatsgevonden te realiseren, dat is een achterhaald idee. Want als je nou maar voldoende verboden en andere dingen invoert, dan kan je een land ook controleren. Wat daar dus gebeurt is dat op iedere uitvalsweg staat gewoon een politieautootje. Dat zou bij ons een blauw busje kunnen zijn. Met twee marechaussees, met machinegeweren. Niks, geen tanks, geen grote hoeveelheden militairen. Je wordt regelmatig gecontroleerd door die mensen. Je hebt altijd papieren nodig, wil je reizen. En ja, die Polen, die krijgen die papieren niet en die kunnen dus niet reizen. En ja, dat is dus heel opvallend dat je nergens grote concentraties van militairen ziet. En bij de interneringen is het eigenlijk precies zo gegaan, voor zover ik in die mijnstreek heb gehoord. Alleen in het allereerste begin, in de allereerste dagen, is van massaal leger inzet sprake geweest. Daarna zijn de troepen allemaal teruggetrokken naar hun kazerne, dood eenvoudig omdat ze te onbetrouwbaar waren. En die militia, dat zou bij ons de politie en de marechaussee zijn, die heeft toen al het vuile werk opgeknapt. Nou, wat al die plannen betreft die al meer dan een half jaar in Polen zijn voorbereid om in één nacht die staatsgreep te realiseren, al die plannen die liggen bij ons ook klaar. De mensen zijn afgevoerd in eerste instantie naar voetbalstadions. Bijvoorbeeld in Katowice, een grote stad, zijn mensen eerst opgesloten in voetbalstadions. Nou, dat is een maatregel die bij ons natuurlijk ook zeer eenvoudig kan plaatsvinden. Daarna zijn ze overgebracht naar interneringskampen, scholen, kazernes, etc. Dat zijn dingen die bij ons ook allemaal direct in de praktijk gebracht kunnen worden. En het natuurlijk lijkt dat een situatie die heel erg ver af is, omdat we er nu niet dagelijks mee te maken hebben. Wij zijn gewend om met elkaar te bellen, we zijn gewend om de trein te nemen of in de auto te stappen om met elkaar contact te hebben. Maar op het moment dat al die contactmogelijkheden wegvallen, dan wordt de onzekerheid enorm groot. En als dan ook nog belangrijke actievoerders worden gearresteerd en er intimidatie plaatsvindt, dan is het heel erg moeilijk voor mensen om zich te organiseren en om in actie te komen, om strijd te voeren. En ik denk dat het goed is om je te realiseren hoe simpel dat eigenlijk in een land als Nederland kan gebeuren, waar de overheid totale controle heeft over, over de communicatie, over, ze hebben veel meer technische middelen als in een land als Polen, waar dat al mogelijk lijkt te zijn. En ik vond dat eigenlijk natuurlijk samen met de indrukwekkende interviews die ik heb gemaakt met die mijnwerkers die in strijd waren, vond ik dat het meest interessante aspect van wat ik in Polen heb gezien. En dat wou ik dus even vertellen.
Ja, oké, dat was een verhaal dat een paar uur terug deze avond. En we gaan nu eens kijken wat het momenteel mee te horen is. Want het was heel erg onduidelijk. Gewoon Paradiso nu. Absolute stilte gevierd. Maar de eerste is daar binnengekomen van de diverse gebeurtenissen. En dus gaan we even terug naar wat vroeger deze avond. En onder andere was er vandaag is er ondertussen ook dat geeft niet. We gaan hier nu dan ook de etalabis. Zenuwen, want ja, waarom is zo stil beneden? Niemand scheen dat te weten. Maar ja. Er staat daar ergens hier. Ja? Het is niet de microfoon die inplucht. En dan is het nu dus beneden als het goed is. Maar dan enkele uren terug. Bleders.
Rijkswacht in België. De Rijkswacht is te vergelijken met de Nederlandse marechaussee. Met dit verschil dat ze echt opgetraind zijn om op elk moment een staat van beleg af te kondigen. En dat is dus ook al meermaals gedaan. En maar zo'n goede 20 jaar terug. Er is een heel bekend staat van beleg in België bij de mijnstaking in Zwartberg. Toen was er een avondklok en samenscholingsverbod. Maar veel recenter was de staking van de studenten met de inschrijvingsgelden. Toen moesten de studenten voor meer inschrijvingsgelden gaan betalen. Dus gewoon staat van beleg afgekondigd in Gent. Al wie binnen het centrum met meer dan twee op straat liep, die werd gewoon opgepakt, in elkaar geslagen, paar dagen in de bak in. Maar en nog recenter was met de actie tegen de atoomafvallozing in Zeebrugge. Toen is een staat van beleg afgekondigd, onlangs een paar maanden terug. Nou, en op die motivatie zijn ze een paar kroegen binnengetrokken door de Rijkswacht. Hebben ze gewoon een paar gevaarlijke individuen of zogenaamd gevaarlijke individuen opgepakt. Nou, die konden ze zomaar in de bak steken. Dus het gebeurt wel in België, meer dan eens. Maar dan heel kort over totaalweigeren. Totaalweigeren is ontzettend makkelijk in België. Ze zullen je niet oppakken. Ja, ze hebben al mensen geprobeerd, maar het lukt niet. soms gewoon niet naar het leger gaan, geen burgerdienst, papieren verbranden, weet ik veel. Gewoon niks doen en verder maar actie voeren van alles. En, maar dan kun je in je blootje in het Koninklijk Paleis gaan lopen, doen ze nog niks. Dus het is wel lekker om actie te voeren, moeten gewoon weer doorgaan. Ik laat Peter even aan het woord. Peter die gaat wat dingen vertellen over hoe ze nu in België precies de landingsbanen voor het Amerikaanse leger aan het voorbereiden zijn. Nee, die gaan dan dwars door België naar Duitsland toe. Maar dat vertelt Peter wel. We hebben gewoon een deel gegevens bijgezocht wat er in België allemaal gaande is met de NATO. Dat zijn een paar heel belangrijke dingen. Vooral in de provincie Limburg, die grenst aan Nederlands Limburg. Je kunt drie hele grote lijnen onderscheiden. Er is een as die vertrekt in Eindhoven langs Sint-Truiden richting Namen, dus naar de Walen. Op die lijn bevinden zich een hele reeks grote vliegvelden. Te beginnen bij Eindhoven ligt er al een leuk vliegveld. In Lommel, net over de grens, ligt een groot munitiefabriek. In Kleine Brogel, een beetje verder, ligt er een groot militair vliegveld van het Belgisch leger. Een vliegveld van de NATO ook, waar F-16 staan. Mirage en Starfighters. Er liggen ook een hele hoop troep opgeslagen, al kernwapens zien ook dateren van de jaren 50. Er staan er ook vliegtuigen steeds paraat met kernkoppen. Er vindt zich ook een grote ondergrondse bunker op 75 meter onder de grond voor overleving van een vijfhonderdtal militairen gedurende ongeveer 3 maanden. We hebben de laatste een actie gedaan. We hebben gewoon met een deel mensen de zaak even afgesloten aan de Belgische kant. Het was vrij leuk verlopen. Dan richting Sint-Truiden en Namen vinden zich nog 2 vliegvelden. Te weten een groot Belgisch militair vliegveld, gewoon van het leger. In Namen is er een heel groot vrachtvliegveld gepland. Dat vliegveld zal direct aansluiting geven op het Nederlands territorium. Onder andere via de E39 die je daarboven ook op een van die plannetjes terugvindt. Dat is de grote autostrade die vertrekt van de Belgische kust naar Aken en het Roergebied. Dan is er een tweede as, dat is die beruchte as dus van de kust naar Aken, langs de E39. Die blijkt uit de laatste refarge oefening van de Amerikanen bestemd te zijn voor de doorvoer van groot materieel. In Genk, ook in Limburg, vlakbij Genk, langs de E39 bevindt zich dan een heel leuk vliegveld.
Was het cassettetje afgelopen en we gaan dus nu weer eens kijken wat we beneden hebben. We horen namelijk weer wat doorkomen. Een beetje goede communicatie zou toch ook wel welkom zijn. Hier geldt voor de
bij de ingang. Er wordt overlegd over actie tegen de munitietrein. Over ongeveer een kwartier begint hier de acrobatengroep GUM met een voorstelling.
Ja, oké. Okay. En zoals iedere Vrije Radio doet, gaat Vrije Keizer even wat gejatte opnames gebruiken. Dingen die eerder zijn uitgezonden via Radio Oranje. En dat is de Rotterdam-piraat. Nou ja, de Vrije Keizer zet u eerst zichzelf uit, maar dat hoort erbij. En het achtergrondgeroezemoes begon ons een beetje te vervelen. En nu waren we bang dat dat de luisterdichtheid niet zou bevorderen. Vandaar dus nu weer wat anders.
Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick that made his ears burn.
Ik spreek er iedere keer in een muziek dat er een derde kerncentrale gaat. bepaald wat er gebeurt in de tolking, verder niks. Het gaat allemaal zo door. Maar dus er zijn wel een paar kernen van onkruid in België die zich dus wel gaan afzetten tegen dat leven, omdat het ook harde acties gaat doen. Maar het is een belangrijk apart tussen een kern of 4-5 die van elke 4-5 mensen. En het is wel makkelijk om acties te voeren, want dan kun je wel 60-70 mensen voor samen krijgen, maar het is gewoon niet makkelijk om, om mensen te vinden die er echt willen mee bezig zijn, alert zijn op al die dingen en burgemeesters, bieren gaan stelen, weet ik veel.
Heb je een idee hoe dat komt? België, wat toch cultureel dezelfde afstand heeft als Nederland, zo ontzettend anders is.
Ja, er zijn gewoon veel redenen voor. Maar een van de redenen is dat alles wat anders is, zich situeert binnen een alternatieve sector. Ja, en die neemt gewoon alles in beslag van andere ideeën. En die alternatieve sector in België, de typische eraan, is dat alles zo legaal moet gebeuren.